Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Zo. Nu zijn we compleet.
We zijn compleet, we zijn compleet.
We hadden afgesproken dat je niet zou gaan zingen, hè? In de podcast.
Dat was vorige week, dat is niet...
Dat geldt deze week nog steeds.
Nee, ik geloof het niet.
Goed, welkom bij Stripjournaal, de podcast over strips. Ik begin met een diepe zucht. Hier hoor je de beste verhalen over strips. En als het goed is, geen gezang. Straks... Nee. Okay. Straks praten we met Gerard Lever over 25 jaar. Zeg nou niet te doen dit. Straks praten we met... Ik zet jou dicht. Straks praten we met Gerard Lever over 25 jaar Suus en Sas. En we bespreken ook zijn passie voor het stripambacht. Want hij heeft een paar hele mooie stripvoorbeelden. En we trappen de uitzending af. Ja, ik neem hem helemaal overkeurd. We trappen de uitzending af met Jean-Marc van Tol. Hij is bekend als de geestelijk vader van Fokken en Sukken. En schrijver van die... La 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 la. Trekt hij gewoon de microfoon uit mijn handen. Nou, oké. Okay. Jean-Marc van Tol. En we eindigen met Bas Schuddeboom. En we gaan nu gewoon beginnen.
Live vanuit Studio Meersen is dit... Stripjournaal met Robin Vink en Kurt Morrissens.
Dansen mag wel, Kurt.
La la la, la la la.
Ik wil wel graag luisteraars overhouden.
Die gaan zeker blijven luisteren.
Als jij zingt, ja? Oké. Okay, waar gaan we het over hebben? Nou, oké, we gaan dus bellen met Gerard Lever over 25 jaar Suus en Sas. We gaan bellen met Jean-Marc van Tol. Dat heb ik nog helemaal niet verteld, omdat er iets heel bijzonders is. Er is namelijk een rage rondom Cozy Coloring, heet dat. Ja. En dat heeft ook de stripwereld bereikt. En dat is gewoon een kleurboek voor volwassenen.
Ja.
Maar dan met de figuren van Fokken en Sukken.
Ja, lijkt me goed.
Lekker inkleuren.
Ja, ja. Leuk, toch? Doe jij dat graag, inkleuren?
Ik teken zelf ook nog wel eens wat. Hè. Ik ben gewoon een mislukte striptekenaar. Dus ben ik maar een podcast gaan maken.
Mislukt.
Ja. Mm-hmm. Want ik heb nog nooit een soort van stripboekje uitgegeven. Nou, anyway, doet er niet toe. Maar inkleuring vind ik altijd ingewikkeld. Omdat ik heb geen kleurgevoel.
Ja. Dus geen kleurgevoel?
Nee, dat vind ik lastig.
Okay.
Dus ik heb het idee, ik weet niet wat ik doe. Ik doe maar wat als ik aan het inkleuren ben.
Ja, maar misschien kun je dan juist oefenen met die kleurboeken voor volwassenen.
Is dat nummer ook nog?
Nee. Het is echt gewoon helemaal zelf uw fantasie gebruiken. Ja, dus,
misschien moet ik dat gewoon eens gaan doen.
Ja, we zullen het zo meteen horen van Jean-Marc van Tol.
Hey, en jij bent dit weekend natuurlijk in Haarlem.
Ja,
voor
de
stripdagen Haarlem.
Ik vertrek bijna zo meteen na deze opnames ben ik weg.
Wat ga je precies doen daar?
Ik doe twee dingen. Ik ben aan de ene kant heb ik samen met Melanie Kranenburg doe ik de talks, de interviews, het contextprogramma van de Stripdagen Haarlem, twee dagen lang. Hebben wij lezingen, hebben wij interessante interviews met allerhande mensen uit de stripwereld. Dat is het eerste. En het tweede ben ik ook nog eens een keer curator van het project De Vlaamse Vitrines. En ik neem 8 Vlaamse fantastische stripauteurs mee. En die gaan in 8 verschillende winkels gaan zij in de etalage van alles doen. En er gaat een event gebeuren en ze gaan daar signeren, ze gaan daar zeefdrukken, ze gaan daar optreden. Er is ook een muzikaal optreden. Je kan een unieke tekening vastkrijgen. Dus gewoon een heel leuk trajectje richting de koepel.
Oké. Okay. Dus je hebt de koepel en natuurlijk waar het allemaal het hart van Stripdagen Haarlem. Ja. Maar er is dus ook weer op allerlei plekken in de stad.
Is er heel veel te zien, heel veel tentoonstellingen. Echt gewoon de moeite om 2 dagen te komen. Ik ben er ook 2 dagen. Ja. Allee, ik ben er eigenlijk langer, maar goed. De 2 dagen.
Ik ga mijn best doen om er een dag bij te zijn.
Okay,
maar ik heb 1 van de 2 dagen komend weekend heb ik familiedag. Mm-hmm. Van de kant van mijn moeders familie.
Okay, ja,
is ook leuk.
Is ook
vind
leuk.
Ik serieus leuk. Maar ja. Ik hoop dat ik er nog even tijd over heb voor Haarlem.
Ah, wel, we zullen het zien.
Ja, en al bijna 30 jaar fileren ze de politiek en de waan van de dag in hun vlijmscherpe cartoons. Maar nu laten ze de hectiek even achter zich.
Ja, want speciaal voor overprikkelde volwassenen die na een dag hard werken willen wegdromen, hebben John Reed, Bastiaan Geleensen en Jean-Marc van Tol het Fossu Cozy Coloring boek gemaakt. En dat betekent...
Ik zie dat je enthousiast bent.
Dat we de kleurpotloden moeten bovenhalen. Dat klopt toch, Jean-Marc?
Nee, dat klopt niet. Tegenwoordig doen ze het niet. Ze doen het niet met kleurpotloden, maar met alcoholmarkers. Dat zijn die stiften die op basis van alcohol waarmee je kunt inkleuren, waarmee je kunt blenden en hele vlakke, mooie, strakke pagina's kunt inkleuren.
Ja, dat ken ik wel, van de copymarkers.
Ja, er zijn een paar andere merken.
Ja, zijn er verschillende merken, ja.
Ja, maar waarmee ze, die kun je heel goedkoop kopen tegenwoordig. En sinds een jaar of 2, 3 is dat een enorme hype geworden die niet is opgepakt door de gerenommeerde boekuitgevers. Maar wel door de normale mensen die naar TikTok kijken de hele tijd en op Reddit zitten en op Instagram. Daar is het een hype, een ongelofelijke hype, ik zweer het je. Het heet cozy coloring of cute coloring of iets dergelijks. En het gaat erom dat de tekeningen zijn heel erg simpel. Mm-hmm. Maar jij kunt, als jij een kanaal hebt waar 150.000 mensen jou volgen, om 1,5 uur te kijken hoe jij dat inkleurt, kun je laten zien hoe goed jij zo'n simpele tekening toch heel erg creatief met alcoholmarkers kunt inkleuren. En ook met gelstiften trouwens. Dat wijst ook nog met lichtgevende dingen en van alles en nog wat. En het ziet er, je moet echt maar eens een keertje kijken op de socials. Het ziet er echt fantastisch uit.
Ja, dat dit bestaat. Ik ben echt even. Ja. Ja, dat mensen dat leuk vinden. En dat je daar rustig van wordt, dat inkleuren, dat snap ik. Maar dat dan 100.000 volgers op TikTok. Ja, dan voel ik me toch ondertussen ook een boomer worden.
Ja, het heet ColorTok en het is echt heel erg groot. Ik hoorde van de boekwinkels in januari, februari. In februari kwam Adriaan van Dis uit. En het was even, echt spannend. Of nou Adriaan van Dis de meest gekochte boek zou worden in de Nederlandse boekwinkels. Of al die kleurboeken. En Adriaan van Dis won met 1 boek extra. Het was er bij een van die winkels had de literatuur toch nog net gewonnen.
Die had hij zelf
maar
gekocht.
Maar die boeken. Dat weet ik niet. Maar die boeken, die kleurboeken, dus die coloringboeken, die cozy coloringboeken, die worden niet opgenomen in de CPNB bestseller top 60. Want anders zou die hele top 60 vol staan met die boeken. Dus die zuiveren ze eruit. En dat betekent dus dat jij als argeloze boekenkoper dat niet ziet. Maar die winkels, die hebben het wel. Want die zien, je moet maar eens kijken, ook als je niet in een stripwinkel, maar in een normale winkel komt. Dan zie je echt in een echte boekenwinkel. Maar dan zie je hele tafels vol staan met al die kleurboeken. En ik dacht een paar maanden geleden van waarom gaan wij dit ook niet doen? En dat is mijn begin geweest, dat ik aan de inkoopster van de Audax, dus van Bruna en zo, vertelde ik dit. En die was heel erg enthousiast. Die zei, oh wat leuk. Dit is echt iets voor Vaderdag. En ik dacht, zij dacht even voor hardwerkende vaders. Maar ik dacht, je hebt toch ook hardwerkende moeders?
Dus ik heb hardwerkende ouders gezegd, voordat er hier een rel wordt gecreëerd.
Ja, maar Kurt, je moet luisteren. Er zit in die TikTok-hype, zijn het vaak meisjes van een jaar 16, 17... En er is een soort, dat heet dan crafting. Er is een trend waarbij jonge mensen steeds minder op hun telefoon gaan doen en steeds meer iets willen doen met hun handen. Dus ze willen breien, of ze willen haken, of ze willen inkleuren, of ze willen tekenen. Of ze zitten boeken te lezen. En dat doen ze ook echt gewoon in de kroeg. Het is op een bepaalde manier een manier om jezelf te kunnen uitdrukken en te laten zien dat je niet meedoet met iedereen die de hele tijd op zijn telefoontje zit. Behalve dan dat ze het wel 1,5 uur gaan zitten filmen.
Precies. Maar zeg Mark, de hype snap ik nu. Ja. Maar ik vind het dan wel bijzonder dat juist dit kneuterige in combinatie met fokken en sukken, toch de grove grappen die dat altijd zijn. Dat vind ik toch wel bijzonder.
Ja, wij ook hoor. We hebben zelfs zo ongelooflijk gelachen terwijl we ermee bezig waren. Want we hebben namelijk het allereerste boekje Fok en Sukken hebben we altijd wat uit 1997. Inderdaad, bijna 30 jaar geleden. Wat ooit bij de Harmonie verscheen. Daar hebben wij die kleurplaten op gebaseerd. En dat wil dus zeggen dat ik voorzie dat mensen die onze originele cartoons niet kennen, weet je wel, volgens mij heb je diarree, weet je wel, fokkersukken stellen snel splotte diagnose. Die is dan nog wel heel erg expliciet en dan zie je nog wel wat bij de grap achter zit. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een tekening en dat is dan een heel erg gezellige, leuke tekening met ballonnetjes en feest. En dan staan ze banjo te spelen en een trekharmonica. Maar in de officiële cartoon die erachter zit, is dat Fokker Sukker niet over de oorlog kunnen praten. Maar dat ze daar liever over zingen. En dan kleur je dat dus in, terwijl het eigenlijk best wel een heftige cartoon is. Precies. En we hebben nu wel in dat boekje achterin staande officiële cartoons, originele cartoons, die hebben we afgedrukt. Maar ik vind het zelf heel erg grappig als mensen dit gaan inkleuren op de cozy coloring manier. En dat gebeurt ook al. Ze sturen me, ik krijg allemaal dingen opgestuurd.
Mark.
En het is hartstikke leuk.
Is dat serieus? Ja, je krijgt dingen opgestuurd, Jean-Marc.
Ja, dat had ik niet verteld. Tegelijkertijd met die cozy coloring heb je ook allerlei challenges. Dus je kunt uitgedaagd worden om het op een bepaalde manier in te kleuren.
Okay.
Zo heb je bijvoorbeeld de Polaroid Challenge. Dat is dat je de hele tekening in het grijs inkleurt, in grijs tinten. Behalve de plek waar je een soort Polaroid overheen legt. Weet je, zo'n klik klaar, ineens een keer klaar foto. En die is dan wel in kleur. Dat is de Polaroid Challenge. Dus dat moet je helemaal gaan uitvinden hoe je dat gaat doen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de Four Seasons Challenge. En dan probeer je dus vier seizoenen in jouw tekening in te kleuren. Zodat je de lente, de zomer, de herfst en de winter tegelijkertijd in die tekening ziet.
Echt in strepen?
En zo heb je allemaal color. Ja, met van die strepen. Dat zijn strepen. Dus dan verdeel je het in vier vlakken. En er zijn allerlei andere dingen die je kan doen. En ik daag mensen daar ook voor uit. Ik zeg ook...
Wacht. Dus of via de TikTok-kanaal van Fokker en Sukken? Of hoe daag, waar daag je die uit? Nee,
ja, nou, wel op social media, maar ik ben nog van de Blue Sky en Twitter en of X, zoals het tegenwoordig heet. En van LinkedIn. Dus bij mij is het allemaal iets, iets simpeler.
Heel goed voor je carrière dat inkleuren.
Dus, ja, nee. En Mastodon, maar ik ben wel lid geworden op... we hebben ook een eigen Reddit, een subreddit. En ik vraag nog mensen om het aan mij te mailen, want ik kan al die dingen niet openen in al die, op mijn telefoontje. Maar ze kunnen dan zo'n boek winnen en dat gebeurt. Ja, zo nu en dan. En we gaan ook, op de stripdagen Haarlem staan we ook.
Okay.
Dan gaan we het ook aanbieden voor de mensen die langskomen. Er staan ook allemaal van die stiften. En dan kunnen de mensen zelf gaan inkleuren. En nou ja, eens in dezelfde tijd gaan we dan een boek verloten onder de beste inzending. Of weet ik van niet. Ik weet nog niet hoe we dat gaan doen.
Okay.
Maar iets gaan we dan ermee doen.
Wat heerlijk dit. Ik krijg wel zin om er gewoon aan mee te doen nu.
Weet je wat het is?
Ja.
Kijk, strips zijn van oudsher natuurlijk eigenlijk best wel passief. Ja, als lezer zit je dat. Ja, dan kijk je ernaar, je leest het en je wordt vermaakt. Maar met die kleurboeken en die coloringboeken, ben jij als gebruiker, wordt er iets van jou verwacht. Jij moet ook laten zien dat je creatief bent en dat je iets kunt. En het grappige is, in de stripwereld is dat eigenlijk heel vaak zo. Er zijn ontzettend veel mensen die er rondlopen die ook creatief zijn. Dus het matcht wel, vind ik.
Ja, het doet mij eigenlijk een klein beetje denken aan de strips vroeger waren zwart-wit. En als je die nu op tweedehandsmarkten en zo gaat kopen, en ik deed dat vroeger ook, en ik denk dat heel veel mensen dat gaan herkennen, wij kleurden die prentjes in. Daar doet het me een klein beetje aan denken.
Ja, nou, eigenlijk als je daar aan denkt, je hebt altijd die PEP-uitgaven, en die dan, weet je, de Argonautjes die in kleur verschenen in PEP, maar die dan in die Oberon-uitgaven in zwart-wit verschenen, weet je wel? Dat je dan dikmaten naast de originele tekeningen zag. Maar dit is toch anders. Dit is, want ik heb het in de stijl gedaan van dat cozy coloring. Mm-hmm. En ik had ze dus. Er zijn mensen die al die boekjes hebben gewonnen. En die begonnen een beetje te klagen. Want die zeiden van ja, maar het is heel erg AI. Weet je, AI-achtig. En dat klopt ook, want al die. Heel veel van die tekeningen die op dit moment gegenereerd worden. Zijn kunstmatige intelligentie tekeningen. Maar ik heb ze met de hand zitten intekenen op een lichtbak. Waarbij ik ze ontzettend mijn best heb gedaan om hele strakke lijnen te tekenen. Met lineaaltjes en rondjes en dingetjes. Maar ik heb echt de originele heb ik hier nog te laten zien. Dat het geen AI is. Dat kan met de hand getekende tekeningen zijn. In de stijl van al die AI-boeken die op dit moment verschijnen.
Oh, maar wacht even, dat had ik nog niet door. Dus je hebt de cartoons uit die tijd heb je een soort van opnieuw getekend voor die kleurboeken. Begrijp ik dat nog goed?
Ja, ik heb ze. Ja, ik heb ze opnieuw getekend in de stijl van Cozy Coloring. Maar je moet echt even op TikTok kijken, want dan snap je het meteen. En ik liet het zien aan de Bruna en ik liet het ook zien aan de Libris winkels. Vorige week was er een beurs en dan worden al die boeken verkocht voor de zomer. En de inkoper van Libris zei meteen, maar dit, jullie zijn de eerste. Jullie zijn de eerste die dit gedaan hebben om op die hele Cozy Coloring hype ook iets vanzelf aan toe te voegen. En inderdaad, ik zie nu alweer dingen verschijnen die hierop volgen. Je hebt nu bijvoorbeeld ook Cozy Coloring, waarbij mensen met alle protesten. Dus je hebt een soort woke Cozy Coloring. En die komt binnenkort uit bij een andere uitgever. En je hebt ook, tegenwoordig heb je ook Cozy Coloring generatoren. Dan kun je gewoon je eigen foto kun je uploaden. En dan wordt op een gegeven moment in diezelfde stijl een tekening die jij dan weer heel mooi kunt inkleuren. Ik zelf hou er helemaal niet van het inkleuren, want daar heb ik altijd mensen voor. Ik ben gewoon oude striptekenaar. Dus ik teken gewoon zwart-wit. En het zijn altijd mensen die van mij hebben ingekleurd jarenlang.
Maar
Rosalie Lup en Kenny Rubinus.
Ja.
Vroeger ook Floor, de Goede. Maar ja.
Die zijn ook wel ergens geraakt, hè, uiteindelijk. Maar wat ik mij afvroeg is, die kleurboeken, is dat dan een nieuw doelpubliek dat je dan bereikt? Of is dat uw gemiddelde fokken en sukkellezer die nu ineens ontdekken, ik wil kleuren. Ja, en op een of andere manier zie ik nu zo van die unicorns en zo. Ja, sorry.
Dat is het een beetje. Het is echt, weet je, eigenlijk, we hebben al vaker van dit soort grapjes gedaan en dingen. En dat is natuurlijk is het toch vooral het fok- en sukkerpubliek die het wel leuk vindt om één keertje zo'n boek te krijgen of te geven. Dat is gewoon wel grappig.
Okay.
Ik voorzie niet dat we nou, tenzij het een heel erg grote hit wordt, dan gaan we gewoon iedere maand zo'n boekje maken met alleen maar al onze cartoonboekjes cozy color, zeg maar. Maar dat zie ik niet echt. Dat voorzie ik niet. Dit was een geintje. Maar eigenlijk vooral omdat ik ook in Haarlem iets wilde hebben wat je kon doen. Dat je daar ook aan een tafel iets kon gaan doen. Weet je wel, toen wij ooit de stripschapprijs wonnen en toen we in Haarlem stonden, toen hadden we Bob Ross schildercursussen geregeld. Dat was ook heel erg leuk. Dat was heel groot succes met televisie erbij. En heel veel mensen vonden het hartstikke leuk om te bobrossen.
Oh,
en dit is dan te cozy coloring.
Ja. Maar heb je dan ook een cartoon, daar ben ik wel benieuwd naar, van fokken en sukken doen aan cozy coloring?
Ja. Ja. Ik zweer je, dat hebben we echt wel bedacht. Maar ik heb hem niet getekend. En dan zegt fokken zoiets van, weet je, maar wij vinden het zo rustgevend om anderhalf uur te kijken naar iemand die het aan het inkleuren is op TikTok. Dus dat ze het zelf niet doen, maar dat je alleen maar kijkt op tv of op je telefoontje naar hoe iemand anders dat inkleurt.
Ja.
Want het is echt heel erg leuk. Het is echt leuk te zien. Het is heel betoverend en rustgevend. Maar het is een geintje en een beetje een uit de hand gelopen geintje, zoals Fokker Sukker eigenlijk. Dat ook al was.
Ja, nou moet je zien waar het je gebracht heeft. Jij noemde al even Stripdagen Haarlem, Jean-Marc. Ik begreep dat daar nog iets nieuws gaat gebeuren.
Ja, we hebben eigenlijk wilden we een soort overzicht maken, zoals The Prehistory of the Far Side, weet je wel. Dat is dat dikke boek van Carrie Larson, waarin hij vertelt hoe zijn cartoons tot stand zijn gekomen en de jaren door hoe dat allemaal gebeurd is. En dat hebben we ook wel zitten maken, maar eigenlijk kregen we het niet af. En toen hebben we uiteindelijk besloten om toch weer een soort stripboek te maken. Gewoon een hardcover, zoals zeg maar, de normale hardcovers in Frankrijk. En dan de verzameling van de pagina's die in Apple hebben gestaan. Dus de ingekleurde cartoons, dat zijn al 6 per thema. En dan heb je iedere pagina een themaatje waarbij we dan onze grappen laten zien. En dat is echt speciaal voor Haarlem, een special om eventjes weer een klein beetje tegen die stripwereld aan te schurken. Want ik ben al heel lang weg geweest met Fokker en Sukker.
Ja.
En dat, dus dit is eigenlijk ons ons manier om er weer een klein beetje bij te horen.
Oké, maar wij gaan u omarmen in Haarlem, sowieso.
Ja. Kijk uit, want Kurt gaat dat heel erg letterlijk doen.
Ja, maar Jean-Marc weet dat. Wie nog een vaderdagscadeau zoekt, of een verjaardagscadeau, kan even goed zijn. Die moet dus in Haarlem zijn voor het nieuwe boekje. Of kan gewoon de Fozy Cozy Coloring Book in de winkel vinden. Dus Jean-Marc,
ja.
Hartelijk dank voor. En nu komt het voor dit kleurrijk gesprek.
Wauw, Kurt. Ja, ik denk dat mijn vader heel blij gaat zijn met Fok en Sukken en mijn moeder met het inkleuren.
Ja, nou, weet je, ik zie jullie gewoon de stripdagen en dan krijgen jullie van mij zo'n boek en dan kun je kijken of je iemand er blij mee kan maken en of je het echt wel leuk vindt. Er staan geen woordjes in, hè. Het is dus tekstloos.
Ja. Oké, okay. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel, Jean-Marc, en veel plezier in Haarlem.
Ja, jullie ook. Succes.
Oké, okay, dank je.
Doei. Hoi.
Nou, hadden we net over iets dat al meer dan 30 jaar bestaat, Fokken en Sukken. Maar we hebben ook een mooi ander jubileum, of een echt jubileum eigenlijk.
Ja.
Dat is namelijk Suus en Sas, de tweeling die al 25 jaar niet weg te denken is uit het meidenblad Tina. Begonnen in 2001, inmiddels uitgegroeid tot een van de langstlopende en meest geliefde Nederlandse stripreeksen. Met recent nog de release van een dikke jubileumpocket. Het leukste van 25 jaar Suus en Sas.
Ja, en de man achter deze energieke pubers is stripauteur Gerard Lever. En die mogen wij dus nu feliciteren met dit fantastisch jubileum. En
zeker,
dat gaan we gewoon doen. Dag Gerard.
Ja, hallo. Nou, dankjewel.
Gefeliciteerd.
Van harte, ja.
Dank je.
Een kwart eeuw. Ja, een kwart eeuw, zeggen ze dan. Hè. Dat
ja,
is eigenlijk precies, ja, is dat een enorme prestatie. Hoe kijkt u daar nu zelf op terug?
Ik heb het één keer bijna eerder meegemaakt met Octoknopie voor de tap toe. Dat heeft 24 jaar bestaan. Dus het is wel leuk dat het nu dan wel gaat lukken, zeg ik. Want officieel is het juli. Van dit jaar is het echt precies 25 jaar, maar we zijn het nu al aan het vieren.
Ja.
Met de pocket en we hebben ook nog een speciaal nummer van Rep Pastoor. Dat is een figuur uit de reeks. Die heeft het nummer opgenomen en die staat ook op Spotify, dus dat is heel leuk.
Ja, oké, wacht. We gaan even beginnen met de pocket. 25 jaar Suus en Sas. Wat mogen wij daarvan verwachten? Wat staat daarin?
Nou, dat zijn 190 pagina's strip. En eigenlijk een selectie van de leukste van die 25 jaar strips. Dus dat zijn er inmiddels al zo'n 1600 pagina's, geloof ik, die ik gemaakt heb. Dus, en daar dan 190 van.
1600 dan pagina's, wacht even. Dat moest even tot bij mij binnendringen. 1600 pagina's. Jezus. Oké.
Ik zit nu op de 1150, maar ik heb ook een heleboel korte verhalen gemaakt. Dus opgeteld, ja, ik heb het niet precies opgeteld, maar in ieder geval zijn er wel heel veel, ja.
Dat is echt wel wauw. En daar haal jij er dan 190 uit.
Dat
lijkt mij gewoon een rotshop.
Nou nee, ik vond het wel leuk. En ik heb ook een grootste fan, die noemt Anne Fleur Nieuwenhuis, heet ze. Mm-hmm. En die is inmiddels al wat ouder, maar die kent ook alle strips, dus die heeft ook een lijstje ingestuurd, wat zij de leukste vond. Want ik dacht, als ik het alleen doe, dan ga je toch misschien te veel letten op of het wel leuk getekend is, of er niet iets niet helemaal klopt. Of,
ja, dan ben je dus strenger voor jezelf.
Ik heb haar mening ook.
Ja.
Maar dat je misschien op de verkeerde grond ook, hè, dat een grap wel leuk is, maar dat je het niet leuk getekend vindt.
Ja,
het gaat eigenlijk om de grap. En als je dan, omdat ik haar ook mee heb laten kiezen, dan heb je toch een wat beter beeld, denk ik, van het geheel.
Ja, en hoe heeft Suus en Sas zich in die 25 jaar ontwikkeld?
Het is in ieder geval beter getekend tegenwoordig, als ik terugkijk. Want wat ik met name, ja, nu ga ik mensen op ideeën brengen, maar ik heb nog wel eens de neiging om een beetje scheef te tekenen. Dus dan vroeger, en tegenwoordig draai ik het altijd even op de lichtbak om.
Mm-hmm.
Hè, want het trekt een beetje naar rechts, hè, bij een tekeningen. Maar als je dan op de lichtbak omdraait, dan corrigeer je dat en dan komen ze er wel goed uit. Maar in het begin deed ik dat niet, dus dat ziet er soms een beetje scheef uit.
Oké.
Maar vind ik zelf dan, ja, dat is ook wel zo. Maar wat ik net zei, het gaat vooral eigenlijk om de grappen en of die leuk zijn. En ik denk dat dan verder niemand naar die dingen kijkt. Maar ik vind dat zelf toch wel belangrijk dat het een beetje goed getekend is.
Maar ja. ik kan me eigenlijk ook voorstellen dat die grappen serieus veranderd zijn op 25 jaar tijd. We leven nu bijvoorbeeld al in heel andere tijden waar een ander soort humor mag. En dat er ook humor is die helemaal niet meer mag.
Ja, dat is wel wat veranderd. En je hebt natuurlijk sowieso qua kleding en mobieltjes is er natuurlijk bijgekomen. Veel meer. En meer de technische dingen, zeg maar. Maar ook wel, in het begin had ik ook dat Sas, die vond zo'n beetje elke jongen leuk. Mm-hmm. En dat wordt dan toch een beetje... dus tegenwoordig laat ik er af en toe ook wat langer verkering hebben. Omdat... Anders wordt het echt zo'n... Het moet ook geen mannenverslindste worden, hè?
Oh, dat,
ja. Dat natuurlijk tegenwoordig... dat is toch wat... wordt er anders naar gekeken.
Ja.
En dus ik hou er wel rekening mee. En ik stuur altijd de strips op naar Tina. En daar worden ze ook eigenlijk bijna altijd goedgekeurd. Dus daar letten ze ook wel op dat soort dingen natuurlijk.
Ja. En het zijn twee zussen, hè? Twee tienermeisjes. Eigenlijk gebaseerd op je eigen dochters in die tijd. Maar 25 jaar geleden... Die zijn nu bijna 40. dus waar haal je tegenwoordig je inspiratie vandaan?
Op een gegeven moment gaan de figuren hun eigen leven leiden. Hè. Dus in het begin kijk je nog een beetje naar je dochters. Maar op een gegeven moment zijn ze gewoon hun eigen karakters. En ook wel, we hebben nu kleinkinderen. En Sam, dat is nu ook dat is ons oudste kleinzoon. En die komt ook in de strip voor, maar die blijft dan echt een klein peutertje eigenlijk. Ja, dat is ook wel een populaire figuur geworden in de strip, dus dat is ook wel leuk. En die heet ook echt Sam. En Lonneke en Kelly, die namen heb ik dan niet gebruikt. Die heette dan Suus en Sas in de strip.
Ja. Sorry, zeg maar.
Ja. Nee, op een gegeven moment gaan figuren hun eigen leven leiden. En dan kijk je eigenlijk niet meer zo naar voorbeelden of zo.
Maar die nieuwe personages, is dan nodig om het een beetje fris en fruitig voor u te houden? Om het toch, want hoeveel was het? Meer dan 1000 pagina's dat je hebt getekend op een gegeven moment. Het zijn tieners, het zijn altijd dezelfde dingen.
Het is juist heel goed om nieuwe figuren af en toe te introduceren. Sommige blijven dan wat langer hangen en andere die komen en gaan weer. Maar dat geeft wat nieuwe ideeën ook. Hè. Ik heb bijvoorbeeld nu ook een meisje erin, die heet Nova. En die doet niet aan social media. En dat is echt een heel verstandig meisje. En dus, je denkt dat is misschien een beetje saai. Maar, als contrast met anderen is dat dan wel weer leuk. En dat geeft ook weer nieuwe ideeën. Want daar kun je ook weer dingen mee doen. Hè.
En verzin jij de grappen... alleen of doe je dat? Want je werkt nu veel samen met jouw schoonzoon.
Ja, die heeft ook wel eens wat verzonnen. Maar tegenwoordig doe ik het... sowieso. Ik heb het al die 25 jaar voor 99% alleen gedaan. Maar hij heeft wel eens wat ideetjes en die gebruik ik wel eens, ja.
Oké. Okay. En dat is de eerste viering. Hè? Je hebt het pocketboek. Maar je zei daar juist ook rapper stoer. Of rapper stoer. Ik weet niet hoe dat heet.
Ja, rapper stoer.
Rapper stoer.
Dat is wel leuk. Want ik gebruikte vroeger wel eens echte artiesten in de strip. Hè, waar ze nog fan van waren.
Ja.
Justin Bieber of dat soort mensen. Alleen op een gegeven moment komt er 6 jaar later een album van uit. En dan is Justin Bieber valt nog wel mee, die kennen ze nog wel. Maar er zitten ook artiesten bij die niemand meer kent dan, hè, over 6 jaar later. Of die helemaal uit zijn. Dus toen dacht ik, misschien moet ik zelf een artiest bedenken. Mm-hmm. En die kan ik gewoon altijd blijven gebruiken. En dat is Rapper Stoer geworden.
En Rapper Stoer heeft een liedje gerapt over 25 jaar Suus en Sas.
Ja, we hebben 3 jaar geleden ook al, kwam er een album uit, dat heette Rapperstoer, een stripalbum. En toen hebben we ook al een nummer gemaakt van Rapperstoer. Maar nu is er ook sinds deze week een tweede nummer bijgekomen en die gaat over 25 jaar Suus en Sas.
Oké, okay, we gaan dat ook in de, hoe zeg ik dat, in de show notes zetten van de show.
Ja. Jullie draaien geen muziek daar? Of,
zal ik hem er gewoon achteraan zetten?
Ja, wel.
Ik doe het wel aan het einde van de podcast.
Ja, we gaan hem op het einde van de podcast zetten. We gaan hem op het einde van de podcast zetten. Zeg maar, en wie is Rapper's Tour eigenlijk? Mag ik dat weten? Is dat, want bestaat hij echt?
Iemand heeft het toch ingezongen, lijkt me.
Ja.
Wat zeg je?
Wie is Rapper's Tour? Wie is dat dan?
Wie het ingezongen heeft, bedoel je? Ja, ik haal een beetje de magie weg als ik dat vertel.
Dat moet het niet veel. Geen magie gaan we doorbreken.
Je bent
het
niet zelf in ieder geval.
Mijn zoon heeft het nummer geschreven met een vriend van hem. Joël heet hij. En Joël is ook de rapper. En eigenlijk is hij trompetist. Dus, normaal rapt hij niet zoveel. Maar in ieder geval muzikaal.
Okay, en zijn er nu nog feestelijkheden dat we mogen verwachten? Rond de 25 jaar succes?
Ja, er komt een... speciale Tina uit. Ik dacht nummer 27 van dit jaar. En die is ook helemaal gewijd aan Susan Sass. Daar zijn we nu druk mee bezig. Met allerlei tekeningen en leuke dingen.
Ja, en je zit nu op 25 jaar. Hoe lang kunnen Susan Sass nog mee?
Zolang ik ermee doorga, denk ik. Dus dat weten we nog niet. Maar
Is 25 jaar.
Je hebt gewoon het gevoel dat je nog lekker lang door kan. Dat is fijn.
Wat zeg je?
Je hebt gewoon het gevoel dat je nog lekker lang door kan. Dat is wel fijn.
Ja, voor mijn gevoel wel. Het is nog steeds populair in het blad. En zolang ik nog leuke strips kan maken, blijf ik gewoon doorgaan. Ik ben pas 66 geworden. Dus over die jaar zou je dan met pensioen gaan. Maar dat ga ik uiteraard niet.
Nee.
Zoals een echte striptekenaar dat niet doet.
Nee. Werken, absoluut. Ja, dat is ook...
Het is te leuk.
Het plezier tot bij de mensen brengen. En Susan Sass is eigenlijk de klassieker geworden. En we hadden jou eigenlijk ook een beetje gecontacteerd, omdat er nog iets anders speciaals gaat uitkomen. En dat heb jij niet getekend, maar daar ben jij wel grote fan van. En dat is van Bernard Voorzichtig, 2 voor T, van Martin Lodewijk en Daan Jippes.
Ja, Martin Lodewijk geschreven en Daan Jippes getekend.
Ja. Kun je mij nu eens een keer uitleggen waarom dat die strip specifiek zo speciaal is? Bijna een soort van heilige graal voor de stripauteur.
Ja. Nou, het is, ten eerste kwam het uit, denk ik, toen ik 13 was. En dat is een leeftijd waar wij zullen jullie zelf ook opmerken. Mm-hmm. Of gemerkt hebben dan dat je de dingen die op dat moment uitkomen in je jeugd, dat je die altijd in je hele leven mooi blijft vinden. En dat bepaalt je smaak ook een beetje, hè, van je hele leven.
Ja. Mm-hmm.
En dus het kwam op het goede moment, zeg maar. En het was in de pep, die had ik toen. En dat, ja... Daan Jippes is zeker toen in de jaren 70, was zo'n geweldige tekenaar. En zeker voor iemand als ik die met tekenen bezig was. En ik denk ook wel dat het wel voor een deel een tekenaarstekenaar is, zeg maar. Hè? Die heel interessant is om te bekijken voor tekenaars, als je zelf met tekenen bezig bent. En het is ook hij heeft er 3,5 jaar over gedaan, over het boek. En over die strip, die stond eerst in de pep dus.
Mm-hmm.
En het is ook, qua stijl verandert het nogal eens. En dat is misschien voor een gemiddelde striplezer niet zo leuk. Of niet zo, maar als tekenaar is dat heel erg interessant. Welke invloeden die heeft gehad, op welk moment. En
dat kan je echt zien?
Ja, dat kun je echt wel zien. Ja. Want op een gegeven moment is hij ongeveer halverwege het verhaal. Heeft hij een half jaar pauze gehad. En toen is hij een Mickey Mouse verhaaltje gaan tekenen. En toen werd hij heel erg beïnvloed door Floyd Godfredson. Dat is een beetje wat Carl Barks is voor Donald Duck. Dat is hij voor Mickey Mouse. En toen dat kon je echt aan de stijl zien dat dat toen ook heel veranderde. En veel meer een eenheid werd. Daarvoor zei hij volgens mij zelf wel, deed hij maar wat of zo. En vanaf dat moment krijgt het echt een duidelijkere vorm.
Ja.
Dan wordt het ook beter voor mijn gevoel. Ja. Maar dat is gewoon heel interessant om die ontwikkeling ook te bekijken.
Oké. Okay.
Leuk. Ja, wel mooi om te horen. Ja. Ik hoor altijd mensen over 2 voor T dat die dat zo fantastisch vinden.
Het is onder tekenaars wel een bekend boek. Ja, het was ook zo. Gerrit de Jager die was een keer bij ons op bezoek, want Wilma die kleurde voor hem in. En die zag dus ook 2 voor 2 op mijn tekentafel liggen. Dus dat heeft hij een keer in een interview verteld.
Ah, oké. Okay.
Dus dat klopt inderdaad, die had ik er al heel vaak bij liggen. Het grappige is dat ik, als ik andere tekenaars hoorde, van, die willen het juist niet eens bekijken, omdat ze een soort, zeg je dat, daarna durven ze niet meer te tekenen. Ja. Van, een soort faalangst of zo, van, ja, ik word toch nooit zo goed als Daan Jippers. Maar terwijl ik heb juist, ik krijg heel veel zin om te tekenen als ik het boek bekijk. Dus dat, het hoeft dan niet dat niveau te hebben, maar gewoon het feit dat je zin hebt om te tekenen, dan, ja, dat geeft je eigen werk ook weer een boost, zeg maar.
Ja, even voor de mensen die niet weten, je noemde Wilma, hè, die kleurt in. Dat is Wilma Leenders, jouw vrouw. Een van de bekendste inkleurders in de stripwereld. Dus ja, zo kom je dan ook weer. Komt Gerrit de Jager ook weer over de vloer? Ja. Dat is leuk.
Ja, anders was hij waarschijnlijk niet geweest. Maar.
Nee, precies.
Zeg, maakt het feit dat er ook een vervolg normaal zou gekomen zijn, maar dat blijkbaar is het scenario of zoiets ergens, of de tekeningen zijn ergens kwijtgeraakt.
Ja, het scenario, Martin Lodewijk die had een soort synopsis, denk ik, had hij klaar. En dat heeft hij in een telefooncel in Londen laten liggen.
Hoe dan?
En daarna hebben ze nooit meer de energie gehad, blijkbaar, om het leven weer te geven. Maar,
dus het verhaal, dus het, verhaal, ja. Maar het verhaal is eigenlijk ook niet af. Want er moet nog een tweede deel
komen. Ja, het verhaal
komen.
Is wel af. Dat eerste verhaal is wel af. Maar het is nooit een tweede gekomen.
Oké.
Het is ook al. Ja, het wordt dus nu voor de 4e keer, denk ik, zo'n beetje herdrukt binnenkort. En heel uitgebreid. Ja, mijn broer die werkt toevallig mee aan het boek. Dus het,
is het echt?
Wel grappig. Of, ja, Johan Lever.
Ja.
Oh, kijk.
En dus er komen ook veel reproducties van originele komen erin, had ik begrepen. En het hele verhaal in zwart-wit en nog een keer een kleur, denk ik. Maar in ieder geval. En de strip Hipper, dat is een strip die Daan Jippers maakte voordat hij Bennett Verzichter deed voor een nieuwe revue. Die komt er ook in te staan, heb ik begrepen.
Okay.
Dus,
We hebben aardig wat leesvoer, want we hebben dus Jubileum Pocket, het leukste van 25 jaar, Suus en Sas. En dan die heruitgave van Bernard Verzichtig, 2 voor 2, allebei in de winkel nu. Gerard Lever, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Leuk om je even te spreken.
En succes.
Dank je.
Ja, vond ik ook. Oké.
Hoi.
Dag.
Wij hopen ooit ons 25 jaar jubileum met deze man te vieren. De man die elke kleur kent, die ooit in een stripverhaal is verschenen en daarover dan ook kleurrijk kan vertellen. Kleurige luisteraars, hou je vast aan de stripboekenkast, want hier is Bas Kuddeboom.
Dag Bas, fijn dat je bij mij bent.
Ik denk dat ik wel weet over welk 25-jarig jubileum jullie het hebben gehad.
Ja,
nou, kom op dan.
Ik gok dat dit gaat over Suus en Sas.
Kan ik dat...
dat prachtige blad Tina.
Ja.
Ik was even aan het zoeken of ik een geluidje voor je had. Soort ping, dat die goed is. Maar tuurlijk. Ja, inderdaad. Suus en Sas. Maar ja, natuurlijk weet jij dat.
Wat was dat nu? Dus als het goed is, dan moet het zo'n...
Wii, ja, een soort, maken. Ik wil even een soort...
Dat was gewoon heel raar.
Daar hoef je dan toch niet over te hebben.
Dus vanaf nu, elke keer, als Bas iets juist zegt, doe ik wii, pum.
Dat wordt een... Begin gewoon, Bas.
Begin gewoon.
Het zit al te lang op te nemen, denk ik. Maar leuk, Suus en Sas klopt helemaal, Bas, uiteraard. Want daar weet je alles van. Als bij de Tina. Ja. Ga je dicht zetten, Kurt? Ga je weer dicht zetten?
Ik heb tijd getuige van kunnen zijn van die ontzettend leuke strip. En gelukkig ook mijn bijdrage kunnen leveren aan het jubileum. Goed, genoeg over mij. Was dit hem? Oh.
Ja, laten we het over Anne. Je mag Kurt gewoon negeren. Die zit hier rare bewegingen te maken.
Ik heb de indruk dat bij de eindtune zit mee te denken.
Ja, precies. Dat hoort hij in zijn hoofd blijkbaar. Speelt dat gewoon af. Maar goed, er zitten meer kronkels in dat hoofd. Maar jij kan gewoon beginnen, Bas.
Ja, enige tijd geleden, dat is een paar weken terug, kwam het nieuws naar buiten dat er een nieuw album aan zit te komen van Sjors en Shimmy. En dat is een album dat dan de laatste afleveringen die zijn gemaakt voor de stripglossy bundelt. Gekoppeld aan een rijkelijk gevuld dossier over het 50-jarig samenwerkingsjubileum van de Wiroja's. Oftewel Wilbert Pleinaar, Robert van der Kroft en Jan van Die. die de laatste incarnatie van de strip hebben gemaakt. Nou, dat deed mij denken, de strip Sjors en Jimmy, hij is een tijd uit beeld geweest. Sinds een tijdje staat hij, sinds een aantal jaar verschijnt hij weer in stripglossie. En straks wordt er dus een afsluitende boekuitgave uitgegeven. Maar waar wij misschien niet allemaal stil bij staan, is dat de geschiedenis van Sjors, laat ik het zo zeggen, in Nederland al bijna zijn 100-jarig jubileum viert.
Oh,
want,
ja.
En dat brengt ons terug naar uitgeverij De Spaarne Stad. En dat is een voorloper van de latere VNU. En dat werd weer overgenomen door Sanoma. En dat is inmiddels weer overgenomen door DPG Media, waarvoor ik werk. Maar nu zitten we dus nog in 1927 bij De Spaarne Stad. En ik moet eigenlijk nog even iets verder terug. Want in 1920 begon de Amerikaanse cartoonist Martin Brenner met de strip Winnie Winkle, The Breadwinner. En dat was een krantenstrip over een werkende vrouw. En in die zin was dat zijn tijd ver vooruit. Dat was echt met de opkomst van het feminisme en de eerste feministische golf. Was dat een strip die baanbrekend was. Want zij ging, een jonge vrouw ging werken om haar gezin haar familie te onderhouden. Dat was dus haar ouders en haar adoptief broertje. En dat was een... Ik zou niet zoveel over die strip nog kunnen vertellen, want we hebben de pagina over Martin Brenner nog niet aangepast. Maar op de zondagafleveringen, die waren altijd iets uitvoeriger en in kleur, in de zondagskranten, kwam de nadruk te liggen op het adoptief broertje van Winnie Winkle. En dat broertje heet Perry Winkle. En dat was een jongetje dat een straatschooiertje. En die had een soort groep Kids Gang Comic, werd dat dan wel genoemd. En die had al samen met zijn Rinky Dinks, beleefde die allerlei avonturen op straat. En je had in die tijd dat je veel van die strips, die zich op afgelegen landjes afspelen, achter schuttingjes en van die typisch Amerikaanse landschapjes, van stedelijke landschapjes. Nou ja, dat was hartstikke leuk. En ook in Europa werd die strip opgemerkt, want hij verscheen op een gegeven moment in het Franse blad Dimanche Illustré. En daar werd voorzien van een aparte header en daar heette de strip Bicot. En over de geschiedenis van Bicot in Frankrijk kunnen we ook wel weer een podcast wijden, want uiteindelijk is er ook een hele eigen geschiedenis uit voortgevloeid met de tekenaar van Barbarella, die daar zelfs nog afleveringen van heeft gemaakt. Maar goed, we keren eventjes terug. Die strip die in die Franse krant verscheen, die werd ook waarschijnlijk opgemerkt door iemand van De Spaarne Stad. En bij De Spaarne Stad hadden ze het blad De Humorist. En De Humorist was een bijvoegsel bij verschillende van de familiebladen die De Spaarne Stad uitgaf. En in De Humorist stonden, zoals de naam al enigszins doet vermoeden, geestige cartoons, mopjes, grapjes en dus ook een strip. En op een gegeven moment dachten ze, wij willen die strip, Bicot, uit dat Franse blad, ook in De Humorist hebben. Nou, in die tijd deden ze nog niet aan rechten en aan samenwerkingen en aan contracten. Dus werden gewoon cartoons, maar ook dus strips, gewoon overgetrokken uit andere bladen. En die werden gewoon klakkeloos gekopieerd eigenlijk. En die afleveringen van Bicot, die werden dus overgetrokken, overgeïnkt door de studio van De Spaarne Stad. En het is een wonder, maar we weten zelfs wie de tekenaar daarvan was. Dat was ene Jacques Bouwman. Dat was het hoofd van die studio. En hij is ooit een keer in een interview door een van de latere studiotekenaars, Nico van, of Bert Bus was dat, heeft die Jacques Bouwman een keer genoemd. Dus we weten nu dat die eerste Bicot-afleveringen werden overgetrokken door Jacques Bouwman. En je ziet dat ook, dat het uit het Franse blad komt, van dat lelijke, lullige intro-kopje wat daarbij zat, dat zit ook in die afleveringen van De Humorist.
Ja, ja.
En in Nederland kreeg de strip de naam Sjors van de Rebellenclub.
Dus dat was aflevering... Perry Winkle, maar dan via de Franse route, zeg maar.
Ja, Perry Winkle via de Franse route. En dat ging een tijdje goed. Sjors van de Rebellenclub sloeg best aan. Totdat er op een gegeven moment een andere uitgeverij, dat was de Rotogravure uit Leiden, wel een samenwerking zocht met het originele syndicaat. En die zei, wij willen die strip graag in een van onze tijdschriften hebben. En dat mocht. Nou, toen kregen ze er dus lucht van dat de Spaanse stad dat illegaal in hun blad had gezet. Dus die moesten ermee ophouden. En vervolgens verscheen dus in een van de Rotogravurebladen de strip Ukkie Wappie. En Ukkie Wappie is dus ook Sjors. Nou ja, na een tijdje hebben ze...
Goeie vertaling.
Ukkie wappie. Ja. Ja, ik denk dat George van de Rebellenclub toch even lekker de bekt. Dus gelukkig heeft die het, zeg maar, uitgehouden. Hetzelfde eigenlijk dat voor de oorlog Donald Duck hier Woerd Snater heet. En na de oorlog Donald Duck. Ik ben toch wel blij dat dat dankzij de oorlog, weet je, als dat toch nog iets goeds heeft veroorzaakt, is dat Donald Duck heet. Maar goed, dat terzijde. Op een gegeven moment gingen ze dus bij de Spanenstad, hadden ze blijkbaar ook een deal gesloten met het syndicaat in de Verenigde Staten en konden ze die strip ook weer gaan plaatsen. En voor die gelegenheid richtten ze zelfs een eigen jeugdbijlage op van de Panorama en dat heette Sjors. En daar kwam dus die nieuwe strip in, of tenminste de strip, en ze kregen waarschijnlijk het materiaal nu gewoon keurig uit Amerika. En nou ja, uiteindelijk was dat materiaal op. Laten we zeggen, in 1938 was het klaar. Toen was die Brenner was weer verder gegaan met Winnie Winkle en die had Perry terzijde geschoven. Nou, toen zaten ze bij de Spaners al met een probleem, want Perry was een ontzettend populair figuur. Weet je wat? We vragen gewoon aan een van onze tekenaars die toch al voor ons werkt, of hij er een Nederlandse variant van wil maken. Nou, die tekenaar werd Frans Piet en die heeft vervolgens zo'n, nou wat zal het zijn, 30, 40 jaar die strip getekend. In de eerste jaren, in de eerste afleveringen volgt hij nog helemaal die Amerikaanse lijn. Dus echt die Amerikaanse straten. Maar uiteindelijk besluit hij het figuurtje Sjors uit logeren te sturen naar zijn oom Teunis en tante Rika in het dorpje Nattenveen. En daar verruilt Sjors dus de wolkenkrabbers en de stedelijke straatjes voor molens en wilgenlaantjes. En krijgt hij dus ook een aantal bijfiguren die toen redelijk tijdelijk oogden. Zoals het jongetje Dickie op klompjes, een boerenknulletje. En hij redt op een gegeven moment een bevallige dame uit het water. Dat is Sally. En dat is de dochter van kolonel Snork. Ja. Nou ja, en dat zijn dus die kolonel die we in de latere strips ook weer terugzien. Maar die hadden toen nog maar een bescheiden rol.
Ik dacht altijd dat de kolonel echt een bedenksel was van de Wiroja's. Maar dat gaat dus al terug naar de oorspronkelijke George
en
Simmy.
Ja, en de naam Snork komt dus eigenlijk alleen voor bij de Frans Piet aflevering uit de jaren 30. Maar de Snork is wel weer een figuur wat in de Jan Steeman verhaal uit de jaren 70 een soort ruimtewezen is. Dus er zit een heel gedoe omheen. Nou ja, best. Die Sjors van de Rebellenclub liep lekker. Oorlog kwam ertussen. Gedoe. Na de oorlog verscheen de strip. Sjors wilde ze die plaatsen in het blad Panorama zelf. En het was toen de redacteur van dienst, Lou Vierhout, die zei, ik wil dat het een avonturenstrip wordt en ik ga hem zelf schrijven. Frans Piet bleek de tekenaar. Maar Sjors had wel een sidekick nodig. En dat werd het jongetje Shimmy. Nou, die ontmoet hij in het circus. En nou ja, er is over Sjors en Shimmy in de Frans Piet-uitvoering al een hoop gezegd en geschreven. Dat was natuurlijk echt een product van zijn tijd. Vrij stereotyp. En je zou het racistisch kunnen noemen naar moderne maatstaven. Misschien ook wel naar klassieke maatstaven. Want Shimmy sprak ook echt in krom Nederlands. Mij Shimmy bang zijn. Hij had van die dikke lippen en gouden ringen in zijn oren. Maar in ieder geval, die strip in de Panorama liep flink wat jaren. En dat waren de typische avonturenstrip uit die tijd. Ter strijde tegen Indianen, vreemde werelden, jungles, planeten. Alles passeerde de revue. En in tussentijd werd ook nog een keertje een apart tijdschrift opgericht, wat de naam Sjors kreeg. Maar de Frans Piet avonturenstrip bleef in Panorama staan. Nou, in de Sjors hebben ze Karel Vogels aan het werk gezet, die er weer een gagstrip van maakte. En dat was zeg maar tot dat 1963, dat dus die Frans Piet-strip naar Sjors overging. Ja, zijn jullie er nog bij? Want het is een heel gedoe.
Nu wordt hij wel ingewikkeld, ja.
Ja, nu wordt het ingewikkeld.
En dus kan ik volgen. Dat is het verschil.
Juist.
En die gaat er dicht
gekeurd. Ze hadden op een gegeven moment ook wel in de gaten, die Sjors-strip, dat is een beetje ouderwets. In dat blad Sjors dachten ze, weet je wat, we willen toch een modernisering. En toen gebeurde dus een van de vreemdste restylings uit de stripgeschiedenis die je kunt voorstellen. Piet verving gewoon de blonde Sjors met het paarse kapseltje en het matrozenpakje door een iets wat modernere Sjors met rood haar en een mutsje op. Dus het is, op een gegeven moment krijgt de klassieke Sjors krijgt een brief. Want ze waren toen in het land Minnesota. En de klassieke Sjors kreeg een brief. Je moet terug naar huis komen van zijn ouders. Die vertrok. En dan zegt van, nou ja, dit is de nieuwe Sjors, Jimmy. Hier ga je ook wel mee vermaken. De groeten. Dus dat was opeens gewoon een nieuwe Sjors. Ja, dat is raar, hè? Nou ja, toen hebben ze dat nog zo'n 5 jaar volgehouden. En toen was die versie ook wel genoeg geweest. De Frans Piet ging met pensioen. En toen hebben ze gezegd van nou, we willen een nieuwe, modernere versie met een wat eigentijdsere shimmy. En dat werd de versie die Martin Lodewijk maakte samen met Jan Kruis. En zij verhuisden naar het eiland Schiermeeuwenoog, waar wij zijn nieuwe weer avonturen gingen beleven. En daarna heeft nog een tijdje Jan Steeman die strip getekend op een scenario van een aantal anderen. En toen in 1975 dus het blad Eppo kwam. En de bladen Pep en Sjors werden samengevoegd tot Eppo. Hadden ze bedacht, Martin Lodewijk dacht, we gaan weer terug naar het oorspronkelijke concept van de gagstrip. En ze gingen ook zelfs terug naar het oorspronkelijke concept zoals Piet dat in de jaren 30 deed. En Robert van der Kroft werd als tekenaar aangesteld. In eerste instantie op tekst van Patty Klein. En je zag dus al die figuren uit de jaren 30 afleveringen weer terugkeren. Het jongetje Dickie en het boerenjongetje. Maar ook de kolonel en Sally, die waren wel weer in eerdere verhalen die een rol gespeeld. Maar echt die wisselwerking tussen die figuren zoals dat in de jaren 30 was. Dat kwam eigenlijk ook weer een beetje terug. Het pagina layout van die werd weer hetzelfde. En nou ja, een jaar later namen Wilbert Pleinaar en Jan van Die het schrijfwerk over. En de Viroja's waren geboren. Nou ja, en hoe dat allemaal verder ging, dat gaan we binnenkort dus lezen in die nieuwe uitgave. Maar we zitten nu in 1975. En er is dus duidelijk al een hoop gebeurd met het figuurtje Sjors en Shimmy.
Ja,
fantastisch. Leuk. En als ik me niet vergis, we gaan er nog een portie bovenop doen. Perry Winkle was gebaseerd op een andere figuur.
Ja, je zou kunnen zeggen dat hij op Buster Brown gebaseerd was. Alleen, ja, ik denk dat je toen best... Ja, ze hadden ook wel hetzelfde kapseltje en zo. Dus ik denk
ja,
dat
en
een
matrozenpakje,
beetje...
hè. In het begin had hij ook dat matrozenpakje aan, hè.
Maar dat was toen een gangbaar kostuum voor kinderen.
Tuurlijk, ja.
Mijn vader vertelt zelfs van... Ja, ik bedoel dat hij ook als kind nog een matrozenpakje aan moest... tot grote ontsteltenis van hemzelf. Dus het matrozenpakje voor kinderen is jarenlang een ontzettend leuk stukje traditie geweest. Die we gelukkig nu niet meer hanteren. Maar Buster Brown en Perry Winkle hebben wel veel gelijkenissen, inderdaad. Maar aan de andere kant, zo'n Perry Winkle, die dus zo'n straatschooiertje is... dat zie je ook veel, hè. Cats and Yammer Kids, dat zie je ook bij veel andere strips.
Wel leuk, de fascinerende geschiedenis toch van Sjors en Shimmy. Ja, ik wist het wel al een beetje, maar het is goed dat je het weer even zo allemaal op een rijtje zet. En ja, hoe wonderlijk dat toch gelopen is met die strip. En elke keer weer gerestyled. En ja, leuk om weer even te horen.
En een boek om naar uit te kijken. Van.
Zeker.
Dankjewel Bas, weer voor je bijdrage. Van de Comiclopedia zeker nog even bij. Had ik nog niet gezegd, daar kun je dus alles ook nog terugvinden over Sjors en Shimmy. En ook nog veel meer historie natuurlijk over strips. Goed, dit was Stripjournaal voor deze week. Volgende week, wat zullen we dan eens doen, Kurt?
Ja, misschien manga of zo. En dat met een Vlaams stripduo presenteren.
Oh, ja, begint dat nu toch te komen?
Ja.
Oké.
Toch wel.
Nou, dat is misschien wel leuk. Goed, nou, dat is allemaal volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Nu wil je deze podcast met beeld erbij. Zoek Stripjournaal dan op YouTube. Volg ons ook op Facebook en Instagram, @Stripjournaal. En vertel vooral aan iedereen hoe leuk deze podcast is, want daar help je ons nog het meest mee. Dit was Stripjournaal, einde van deze episode. Take it away, Kurt. Ja, ik kijk jou nu aan.
Ik zag u even in matrozen pakken. Ik denk... Ik denk echt dat het u goed zou staan.
Je hebt rare fantasieën, Kurt.
Nee, het was geen fantasie. Ja, nee.
We gaan afsluiten.
Afsluiten.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Yo, het is je boy rapper Stoer. We vieren 25 jaar Sis en Sas. Doen jullie met ons mee? Hey.
25 jaar. Samen met elkaar, tien aan de achterkant, de grappigste van Nederland.
Huh? Er klopt iets niet, Sas. Stil, Suus, de rap begint.
Ja, ze zijn een grappig stel. Ieder meisje kent ze wel. Uit dat superleuke blad, met hen gebeurt er altijd wat. Suus heeft haar hunk met die friet. Ze wil verkering, dat lukt maar niet. En er is Manus, die onhandige gast. Van zijn geblunder heeft iedereen last. Nova, mij en vergeet niet Jun. Best friends forever door dik en dun. Van Zeurmeijer val je steeds in slaap. En dan heb je Sam met zijn knuffel baap.
25 jaar, zijn we samen met elkaar. samen met elkaar. Tina's Achterkant, de grappigste van Nederland. 25 jaar. Zijn we samen met elkaar. Tina's Achterkant, de grappigste van Nederland.
Maar Sas, hoezo 25 jaar? Stil, Suus.
En dan is er nog Madame Zizaal, beste voorspeller van allemaal. Ik heb aan haar vragen zat. Suus en Wilfried, wordt dat nog wat? En Manus, wordt die nog handig? En Zeur Meijer, zo verstandig om met pensioen te gaan? En Sam, wat krijgt die voor een baan? Wat er ook gebeuren gaat, die 25 jaar die staat. Als jij nog lang de Tina leest, blijft het zeker heel lang feest.
25 jaar. Zijn we samen met elkaar, Tina's Achterkant, de grappigste van Nederland. 25 jaar. Zijn we samen met elkaar, Tina's Achterkant, de grappigste van Nederland.
Maar we zijn toch helemaal geen 25? We zitten nog op school. Hoezo moeten we dit allemaal zingen? Ah, laat gaan, Suus. Het is feest.
25 jaar. Woo!